Maar of dat gaat toch een eigen leven leiden op sociale media. En dat is waarom politieke partijen uiteindelijk toch meegaan in het delen van die screenshot.
Ja, het is inmiddels pure poseerpolitiek is het geworden. De Nationale Vergaderzaal is verworden tot een soort algemene TikTok-studio voor politieke partijen die allemaal filmpjes aan het knippen zijn en een soort neppe moties aan het indienen zijn voor hun achterban. Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we telkens de vinger aan de pols leggen van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en ik doe dit samen met politiek verslaggever Victor Pak. Hoi Victor.
Goedemiddag Sam.
We gaan het hebben over de bolletjesgekte en dan heb ik het niet over een uit de hand gelopen drugsmokkel, maar over moties die niet bedoeld zijn om beleid te veranderen, maar om straks online te scoren met groene en rode bolletjes. En Victor, in de interruptie kijken we naar een ander verhaal, de vuilnisvrouw van Geert Wilders.
Die vrouw was de kern van het betoog van Geert Wilders bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Maar dat ligt toch iets anders dan hij het presenteerde toen.
Oké, nou ja, laten we nu eerst even naar de headlines gaan. Dan gaan we het er later absoluut over hebben. Geen aangifte tegen oud-minister Faber. Premier Schoof vindt dat ze niks heeft gelekt uit de ministerraad. Verder zijn de uitnodigingen voor het eerste RTL-debat de deur uit. Wilders, Timmermans, Bontebal en Jezielkes staan op 12 oktober tegenover elkaar. En in de Kamer is er angst voor dat ze zelf al de bolletjesterreur noemen. Een stortvloed aan moties om straks online mee te scoren. Victor, de bolletjesterreur is inmiddels achterwege.
Ja.
Kan je even uitleggen wat ermee bedoeld wordt?
De bolletjesterreur is achterwege, want de Kamer die is ermee opgehouden, deze Kamer. 12 november dan begint het weer met een nieuwe Tweede Kamer, waar iedereen dan voor heeft kunnen stemmen. De bolletjesterreur is een heel grappige naam. Komt er vandaan bij het feit dat in de app van de Tweede Kamer kan je screenshots maken van de stemmingsuitslagen van moties. En dan zie je een groen bolletje wie voor een motie heeft gestemd en een rood bolletje wie daartegen heeft gestemd. Ja, en die terreur komt er vandaan dat veel partijen gebruiken de moties. Dat zijn uitspraken van de Kamer, een oproep van de Kamer om iets te doen. Om te laten zien, kijk, wij willen dit. Wij hebben een groen bolletje, maar onze politieke concurrent, en dat doet er natuurlijk toe tijdens deze campagne, die heeft tegengestemd. Die is helemaal niet voor, noem maar op, gratis geld voor iedereen. Daar komt het eigenlijk heel vaak toch op neer. Maar wij zijn wel voor gratis geld voor iedereen. Want je moet goed beseffen, Kamervoorzitter Martin Bosma, die somde het gisteren nog even op wat deze Kamer nou heeft gedaan. En dat is naast honderden vergaderingen, liefst 8000 moties in, twee jaar tijd indienen. Ja, dat is ongelooflijk. En ja, met iedere motie, niet iedere motie, maar met heel veel moties, die hebben gewoon als doel om te scoren op sociale media. Want daar gaan die screenshots heel grif rond.
Het was eigenlijk gisteren was het extra erg, want het verkiezingsreces is inmiddels begonnen. En de Kamervoorzitter die maakte zich al zorgen dat op deze laatste dag er dan zoveel mogelijk moties door werden geduwd. En ik heb eventjes gekeken hoeveel er nou uiteindelijk zijn voorgelezen in de Tweede Kamer gisteren. En dat was meer dan 120. Terwijl voorheen in de Tweede Kamer er ongeveer 1000 in een jaar werden behandeld. Inmiddels zitten we dus op, 8000 in 666 dagen. Dat is echt ontzettend veel. En misschien is het leuk om meteen erbij te zetten. Ik zit, terwijl ik hier met jou in gesprek ben, ook heel eventjes te kijken op de socials. En ik zie dat deze van de Boer-Burgerbeweging, juist misschien een spiegelbeeld, is een uur geleden nog gepost over de rekenkundige ondergrens. 1 mol moet zo snel mogelijk worden ingevoerd. Nou, en dan krijgen we alles op een rijtje van hoe de partijen erover denken. Dus kijk eventjes op de socials en geniet lekker mee van deze gekte.
Ja, nee, zo kan je er nog een aantal uithalen. Ik zag Geert Wilders, die had er ook al een gedeeld op sociale media. Over de tandarts weer in het basispakket voor de zorgverzekeringen doen. En dat dan het geld dat kost dan halen uit de BTW toch verhogen, ik geloof, op cultuur en sport. Iedereen is daartegen, behalve de PVV. Dus nou, kijk eens wat wij echt belangrijk vinden en de rest allemaal niet. Maar goed, dat komt ook omdat die andere partijen vragen hebben over de dekking en dergelijke. En bijvoorbeeld die motie van BBB die je net liet zien. Ja, de eigen minister, de minister van Landbouw, is van de BBB. En die werkt ook gewoon aan die ondergrens. En het is niet dat Femke Wiersma op dit moment achter haar bureau zit met de beentjes omhoog en denkt, nou, wanneer ga ik dit hier eens werk van maken? Nee, ja, daar wordt aan gewerkt, maar het kost tijd. Dus ja, Leuk dat de Kamer het zo snel mogelijk wil invoeren. Dat wil de minister waarschijnlijk ook. Alleen dingen kunnen niet van de een op de andere dag. En dat versterkt het beeld dat die moties alleen maar uitgaan dat Den Haag alles kan bepalen en doen wat ze dan ongeveer willen als er moties aangenomen. Maar dat is helemaal niet zo. Er wordt wel gesproken van ontzettend motie-inflatie. Want de waarde van een motie is verwaarloosbaar eigenlijk.
Ja, we gaan van moties echt naar emoties. Dat je denkt van, gaat het eigenlijk nog over het bewegen van de regering tot een bepaald beleid? Of is dit gewoon een uiting van frustratie die je wilt delen met je achterban? En ik kan me ook nog herinneren, want dit is niet iets nieuws. Dit was ook al bezig in bijvoorbeeld de lockdowns in de coronatijd. Dat ik dan van vrienden dit soort moties kreeg doorgestuurd. En dan werd gezegd van, waarom gaat deze en deze partij hier niet in mee.
Ja.
Maar de formulering van zo'n motie is ook ontzettend belangrijk. Want die kan echt een beetje loaded zijn. Daar kunnen bepaalde aannames kunnen daar al in zitten.
Zeker.
Dus je kan ook niet een nu genuanceerd verhaal kan je kwijt in zo'n Instagram post of zo'n
X-bericht. Bijvoorbeeld begin deze week was er een motie die opriep voor een veilige omgeving voor Joodse mensen. En het CDA had als enige tegengestemd, omdat het een motie was. Ja, die spreekt het uit. Dat heet dan een spreekuitmotie. Oftewel, het is gewoon de Kamer die roept eigenlijk maar iets. En het CDA heeft als richtlijn dat ze nooit voor dat soort moties stemmen. Dus dan zie je dat alle partijen stemmen voor die motie, behalve het CDA. Nou, dan wordt daarmee op sociale media aan de haal gegaan. Ja, en dan terwijl nog voor de stemming over die motie het Kamerlid van het CDA dat daarover ging, Dirk Boswijk, die had nog gezegd van wij hebben gewoon de lijn dat wij nooit voor dit soort, hij noemde het geen achterlijke, maar dat zijn het natuurlijk wel moties die nergens op slaan stemmen. Dus we gaan nu tegenstemmen. Maar natuurlijk vinden we wel dat dat de Joodse mensen hier een veilig leven moeten hebben. Dus dat soort gekke, fratsen eigenlijk die met die moties worden uitgehaald, halen gewoon de waarde ervan ontzettend naar beneden.
Ja, en het stopte ook niet daar, want ik erger me er echt heel kapot aan hoor. Want we hebben tijdens de algemene politieke beschouwingen ook, er wordt gewoon algemeen over gelachen, de Kamerlingen onderling, over het knippen van de filmpjes voor de juiste snippets. Kijk, dat wij dat doen voor de podcast. Kijk, wij zijn een podcast. Dat wij wat snippets online willen, dat vind ik tot daar aan toe. Maar dat de plenaire nationale vergaderzaal wordt gebruikt als een soort podcaststudio om maar eventjes wat dingen te roepen en het online te slingeren. Ik vind het van een kinderachtigheid waar ik niet bij kan komen.
Ja, maar dat is dan uiteindelijk toch de impact van sociale media. Want bijvoorbeeld die motie over dat Joodse mensen veilig moeten kunnen studeren. Ja, dat is toch, dat doet er dan toch toe, zeg maar. Of dat gaat toch een eigen leven leiden op sociale media. En dat is waarom politieke partijen uiteindelijk toch vrijwel allemaal meegaan in het delen van die screenshots die jij net ook nog liet zien. En het knippen en plakken van filmpjes uit de nationale vergaderzaal. Kamervoorzitter Bosma grapte tijdens de algemene politieke beschouwingen geregeld van, als iemand zich versprak, oh nee, daar gaat uw filmpje. Omdat dat gewoon is, of dat het dan het belangrijkste is voor het debat. Het maken van een filmpje wat je kan verspreiden onder je achterban. Terwijl, dat is, je hoopt toch dat de politiek meer is dan alleen maar wat op sociale media plempen. Want dat gebeurt al genoeg.
Ja, en kijk, ik wind me er een beetje over op hoor. Want want dat doe ik nou helemaal. Maar ik heb wel ook gewoon gekeken op bijvoorbeeld TikTok en op Instagram. Daar kan je de weergavecijfers van dit soort posts kan je ook zien. En ik zie inderdaad wel dat vooral tijdens de algemene politieke beschouwingen, dat ze gewoon heel erg goed liepen. Dus posts van D66 met meer dan 500.000 views. Hetzelfde bij, als ik kijk op X bij de PVV, hoeveel reacties eronder vallen. Dus het werkt ook. Dus ergens snap ik dat wel. Maar kijk, ik heb de stemwijzer ingevuld. Daar is een van de stellingen dat er een leeftijdsminimum moet worden gezet op social media naar 15. Het overgrote deel van de Kamer is ervoor. Dan denk ik, ik ken ook nog wel iemand voor wie een social media verbod zou moeten gelden.
Politieke partijen. En een leeftijdsgrens ook. Is dat ook wat je wil bepleiten? voor de journalistiek is het ook al die moties, de waarde ervan, zelf ook. Gisteravond waren het er dan 100. 20 of zo, of iets meer. Ja, waar let je eigenlijk nog echt op? Het doet er minder en minder toe. Dat merk je in ieder geval in de journalistiek. Dat, hoe schat je emotie nog op waarde? Nou, die is in principe heel laag. En dan zijn er af en toe nog moties die er wel wezenlijk toe doen. Maar dat is dan meer een soort inschatting op basis van je eigen vermogen dat je moet maken. Dan dat het evident is dat als er motie wordt aangenomen, dat heel betekenisvol is. Terwijl dat 30 jaar geleden nog wel zo was. Dus ja, dat geeft wel aan dat de waarde is gewoon zoveel lager geworden. Maar ja, als mensen er, wat jij ziet op sociale media, wel nog heel graag naar willen kijken en het engagement, kliks, reacties oplevert, ja, dan is dat toch wat het is. En vandaar dat de partijen, hoe bang ze ook zijn voor die motie terreur, er toch in meegaan.
Ja, en ik vrees ook, als ik het zo een beetje moet inschatten, dat het ook niet minder gaat worden. Ik bedoel, Meta, het moederbedrijf van WhatsApp, Facebook en Instagram en Google, die hebben dit jaar aangekondigd dat het niet meer mogelijk is voor politieke partijen om advertentieruimte te kopen. Dus dat betekent dat viraliteit voor dit soort partijen eigenlijk nog veel belangrijker wordt. Dus je moet eigenlijk, ze moeten organisch zien te groeien op de social media. Dus dan moet je eigenlijk nog gekkere dingen gaan doen of nog gekkere dingen gaan zeggen. Want zo werkt dat nou eenmaal. En dan krijg je dus, ik weet nog dat Jesse Klaver een aantal jaar geleden het co-Adriaanse-achtige woord scorebordpolitiek heeft gemunt. Dan krijg je dus poseerpolitiek. Dat gewoon alleen maar in wat er wordt gedaan in die vergaderzaal, dat mensen gewoon heel veel bezig zijn met niet met elkaar in debat gaan, maar met vooral dingen zeggen waarmee ze later bij hun publiek kunnen scoren. En ja, dat lijkt me geen gezonde manier van politiek bedrijven.
Dat is zo, maar het is wel die ongezonde manier van politiek bedrijven is wel nu, nou, dat is gewoon wat er hier gebeurt uiteindelijk. Het is alsnog dominant in de nationale vergaderzaal eigenlijk.
We weten ongeveer hoe de Kamervoorzitter ernaar kijkt. Die zit een beetje op mijn lijn, namelijk geërgerd en getergd.
Ja, maar hij moet ook altijd in razend tempo voorlezen. Hè? En dat kan Bosma best snel. Maar het is alsnog een flinke fysieke uitdaging ook voor de Kamervoorzitter daarmee.
Ja, ik kan me voorstellen. Maar wat doet het nou eigenlijk met de algemene stemming en de lichaamstemperatuur van Politiek Den Haag?
Nou ja, de grap is dus dat iedereen gaat erin mee. Maar ook als je dan een individueel Kamerlid, de meesten zien het toch wel als, eigenlijk als heel frustrerend. Je wordt of verkeerd begrepen, je wordt geframed door een politieke tegenstander. Je krijgt er serieus kritiek op sociale media. Omdat de context van, nou ja, zo'n lijstje met wel of niet, is totaal losgezongen van de context waar het over gaat. Waarom je voor of tegen bent bij die moties. En dat dan niet 1 of 2 keer per week. Nee, tientallen keren, omdat er zoveel moties zijn. Dat zorgt wel voor een hoop frustratie.
Ja. Nou, laten we doorgaan naar de interruptie. Maar we blijven eigenlijk op het gebied van social media. Deze keer is de interruptie mede mogelijk gemaakt door Nieuwsuur. Die zijn namelijk hier dieper ingedoken. Want we gaan het hebben over de vuilnisvrouw van Geert Wilders. Victor, wat?
Bij de algemene politieke beschouwingen, laat ik je daarmee naartoe terugnemen. Oh. Had Geert Wilders een zeer schokkend verhaal van een mishandelingszaak. Waarover hij was bericht of contact had gekregen met een vuilnisvrouw. Die serieus was mishandeld in Utrecht na een aanrijding of verkeersincident. En zij zou zwaar mishandeld zijn een groep omstanders. Hij wilde sprak over 20 Marokkanen die zich ermee bemoeiden. Zouden hebben toegekeken en er zou een scheldpartij zijn geweest. En Wilders gebruikte dat helemaal om zijn punt te maken dat er een Marokkanenprobleem zou zijn in Nederland. En dat soort geweldpleging aan de orde van de dag is. Nieuwsuur heeft contact gehad met de politie over dat incident. Ja, en die hebben een radicaal andere visie op de gebeurtenis. Er is inderdaad sprake geweest van geweld, maar het zou aan beide kanten zijn geweest. En daarom is er ook bijvoorbeeld geen aangifte gedaan. Nu lopen die aangiftes volgens mij aan weerszijden alsnog. Dus die zijn nu toch gedaan. Maar het verhaal, zoals Wilders dat presenteerde, is niet hoe de politie er kennis van heeft genomen. Ook de groep omstanders die er zo zijn geweest. Ja, daar kijkt de politie niet echt van op of om. Omdat het een gewone verkeersruzie was. En het was niet zo'n grote groep. En dan kan je nu gaan twisten over wat is een grote groep. Wilders had het over 20 mensen. De politie zegt dat er niet zo'n toeloop geweest is van omstanders. Dus dat is een heel ander verhaal. En het ingewikkelde hieraan is dat je dit nu 2 weken later hoort. De toon van het debat is al gezet. Het is al gevoerd.
De filmpjes zijn geknipt.
De filmpjes zijn geknipt, ja. Ook Wilders heeft het daar ook over de maat. De vrouw in kwestie zou een zwaar gekneusde kaak aan het incident hebben overgehouden en een doorboorde lip. Ja, die verwondingen komen nu toch allemaal niet echt direct terug. Of worden vraagtekens bijgezet. Ja, daarom dacht ik van, dit is wel goed om te laten zien dat je, ja, wat hier soms in de vergaderzaal wordt gezegd, de feiten kunnen nog wel eens anders liggen. Maar dan
weet je wat mij aan deed denken? Weet je nog dat verhaal over die tweet die klopte?
Ja.
Die klopte niet. En dat was Marjolein Faber. En dat ging over net zoiets. Die zei ook dat er iemand was mishandeld door een groep Marokkanen. Of weet ik veel, vluchtelingen. Of dat soort mensen. Daar klopte gewoon helemaal niks van. En vervolgens werd ze daarmee geconfronteerd. En dan is Faber wel weer vintage Faber. Door gewoon te zeggen, mijn tweet klopte
nog. Ja, die
nog
blijft erbij.
Komt door te lopen.
Het is nu de tweede keer in een maand tijd dat dit, dat Wilders, hierin toch een fout maakt. Eerder rondom de dood van Lisa of de moord op Lisa, had hij het al over dat de dader eerder was opgepakt en weer vrijgelaten en toen de moord pleegde. Toen moest de politie er ook op reageren. Nu gebeurt dat opnieuw. Ja. Dat vertroebelt ontzettend het debat natuurlijk. Je kan niet met je eigen verzonnen verhaal aankomen zetten. Met de aantijgingen die Wilders er ook bij haalt.
En ook nog helemaal met het oog op het rapport wat we hebben gekregen van het. Ik kom er zelf niet uit. Tijdens het laatste debat ook werd aangehaald door Bontebal.
NCTV.
De NCTV.
Ja.
Wacht ook even opnieuw. En helemaal in de context van het NCTV-rapport, wat ook nog werd aangehaald door Bontebal in het laatste debat, over dat dit soort teksten echt kunnen zorgen voor nog meer radicalisering en nog meer opleiding. Is het wel extra pijnlijk. En een nieuw cyclus gaat gewoon ontzettend snel tegenwoordig. Dus als je het de ene keer het verkeerd zegt, dan is correctie is ontzettend moeilijk om nog te doen.
Ja, en dat is daarom is het goed om. Vond ik het goed om het toch nog even te bespreken hier eigenlijk. Ook omdat het gewoon goed werk is van Nieuwsuur om hier nog even achteraan te gaan. Omdat het een verhaal is wat iedereen heel erg trof bij de algemene politieke beschouwingen. En dan nu toch anders in elkaar zit.
Ja, blijkbaar moeten we inderdaad gewoon alles kapot controleren. En overigens, ik krijg ook heel erg de indruk dat Geert Wilders dat hij niet alleen misschien een hekel heeft aan de mainstream media. Maar dat hij er zelf ook niet meer leest. Dat hij gewoon kijkt naar wat er op X staat en dat gewoon maar klakkeloos overneemt. Want hoe komen dit soort verhalen de wereld in dan?
Ja, dat is überhaupt altijd een mysterie rondom de PVV en hoe Wilders aan zijn nieuws komt. Je had het al over Marjolein Faber. In haar boek, wat we woensdag uitgebreid hebben besproken, schrijft ze ook dat ze een heel andere visie op de journalistiek kreeg nadat ze minister was. Maar die had ze ook al daarvoor natuurlijk, want zij nam het echt niet allemaal zomaar aan en kwam, wat je zegt met mijn tweet klopt, ook aan met verzonnen verhalen.
Faber was al lang Faber voordat ze minister werd.
Dat is waar.
Die heeft niet een enorme ontwikkeling doorgemaakt in haar ambtsperiode. Mijn rant zit er inmiddels wel op over de social media. Victor, heb jij nog een goede boodschap die je mee kan geven aan onze luisteraars?
Blijf je dus verdiepen eigenlijk. Deze hele aflevering hebben we het continu over dingen waarin de context ontbreekt. Een verhaal dat toch anders in elkaar zit dan aanvankelijk gepresenteerd. Nou is het campagne tijd echt vanaf dit weekend. Neem niet alles zomaar aan in die zin. En lees net iets meer dan alleen maar de stemmingsuitslag wat dat dan gaat.
Kijk, niet te veel social media, lees EW. Nou, tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of comment achter te laten als je op YouTube bent. Blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot maandag, Victor.
Tot maandag.